Goedenavond, broeders en zusters. Zo, wat een voorrecht om jullie weer voor te gaan in het woord van God. En ik zal jullie eerlijk vertellen, de boodschap van vanavond lag eigenlijk voor de vakantie al op mijn hart. Maar op een of andere manier ervaarde ik, ik weet niet wat het beste Nederlandse woord is, maar in ieder geval ervaarde ik toen van het is goed om het uit te stellen. En ik begreep deze week waarom. Ik had de preek van vorige week nodig om deze preek tot een mooi hoogtepunt te brengen. En ik zal eerlijk vertellen waarom. Anders had de preek een donderpreek geworden. Even wat spulletjes. Een donderpreek met zweepslagen zonder genade. En die zweepslagen, die zullen jullie straks goed begrijpen. En ik hoop des te meer de genade. Die mij ook deze week heel erg heeft aangesproken. Voor degenen die niet in onze gemeente-app zitten. Onze gemeente heeft zich, als het goed is, voorbereid door Jozua 6 en Jozua 7 te lezen. En we gaan het vandaag hebben over Jozua 7. En wat mooi was, ik heb al wat reacties ontvangen. Mensen die kwamen met vragen. Wat betekent dit? Wat betekent dat? Andere mensen die waren zich al helemaal voor aan het verheugen. En ja, die hadden eigenlijk in de voorbereiding al ervaren dat de Heer tegen hun had gesproken. Mooi is dat. Vind ik echt fijn als mensen echt betrokken zijn, ook op de preek. En waarom ik het eigenlijk ook had gedaan, ik wilde hoofdstuk 6 eigenlijk helemaal bij betrekken. Jericho. Maar hoofdstuk 7 heeft veel tekstwerk en ik wilde dat eigenlijk niet helemaal gaan lezen. Dus ja, daarom konden jullie dat zelf al gaan lezen. Maar om eventjes ook voor onze gasten de situatie te beschrijven waar we nu belanden in hoofdstuk 7 van Jozua, is het volk van Israël is uit Egypte gehaald door de machtige hand van God. Met tekenen en met wonderen uit het land, 10 plagen, door de Rode Zee. De zee die God met een oostenwind aan de kant had geblazen en ze gingen gewoon met droge voeten naar de overkant. En dat was niet alleen het wonder. God had notabene de vijand, die machtige farao, met zijn hele leger in één klap met datzelfde water helemaal kopje onder laten verdrinken. Ze waren bij die berg gekomen. Ze hadden gedronken uit de rotssteen, Jezus Christus. Ze hadden de wet ontvangen, ze hadden de ark gemaakt, of die tabernakel. Nou, uiteindelijk waren ze bij het beloofde land aangekomen. En ze kwamen zonder geloof. En God zei, oké, jullie geloven mij niet, jullie vertrouwen mij niet op mijn beloftes. Ik stuur jullie 40 jaar terug de woestijn in. En ook in die woestijn waren er machtig veel wonderen en tekenen. Eén daarvan was dat hun schoenen in dat schurende zand niet waren gesleten. En het eten kwam letterlijk uit de hemel vallen. En de plaats waar we nu zo'n beetje aankomen, ze hadden het over Jordaanse, hadden ze al in bezit genomen. Mozes was er niet meer en Mozes had het stokje overgedragen aan Jozua. Jozua is eigenlijk Yeshua. Zijn naam betekent redder. Mozes was de wet. En de redder, de wet kon ons nooit in het land inbrengen, zoals de wet ons ook niet naar de overkant brengt. Maar Yeshua, Jezus, de redder, Jozua, die heeft ons, brengt ons naar de overkant. Hij is er al. En wij zijn in hem, dus wij mogen weten dat wij de overkant ook halen. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Ze zijn door de Jordaan gegaan. Daar hebben ze de eerste, de beste plaats ingenomen. En wie van de kinderen weet hoe die plaats heette? De eerste plaats. Oké. De muren van Jericho. Gelukkig doen er meer mensen als alleen kinderen mee. De muren van Jericho. En eventjes om dat goed tot je in te laten werken. Uit Egypte kwamen er 600.000 mannen. Kan je het voorstellen? 600.000 mannen. De meeste daarvan waren getrouwd. Die waren dus allemaal boven de leeftijd dat ze bij de man horen. Laten we zeggen dat er 400.000 daarvan getrouwd waren. Dat betekent al dat je aan de 1 miljoen zit. En de meeste huwelijken krijgen meer dan 2 kinderen. Dan zit je sowieso aan een getal van 2 miljoen mensen. Nou, alle ouderen waren in die 40 jaar tijd overleden. Maar in die 40 jaar tijd was er een hele nieuwe generatie opgestaan. Dus minimaal stonden daar 2 miljoen mensen. Even op je in laten werken. 2 miljoen mensen. En dan heb je een stad met machtig dikke muren. Er scheen een paard en wagen over die muren heen te kunnen gaan. En dan denk je, ja, wie gaat mij wat maken? Maar dan komen er 2 miljoen mensen op je af. En die mensen, dat gebeurde letterlijk, hè? Die mensen die komen aanlopen, die zeggen niks, die doen niks, maar die komen heel intimiderend een rondje om de stad. De eerste dag. En er staat dat het hart van die mensen in Canaan, dat smolt helemaal weg. Kan je dat voorstellen? Als er 2 miljoen mensen aan je stadspoort staan, waarvan je weet, die gaan ons afmaken, om het eventjes gewoon op z'n Rotterdams te zeggen. En dat doen ze niet 1 dag, maar dat doen ze de 2e dag, de 3e dag, de 4e dag, de 5e dag, de 6e dag en dan de 7e dag. God had gezegd, jullie mogen niks zeggen, jullie mogen niks doen, maar op het moment dat de bazuinen gaan blazen, dan moeten jullie gaan juichen. Voor de rest hoefden ze niks te doen. Ze hoefden geen wapen te pakken, ze hoefden alleen maar te gaan juichen. Wie de Hebreeënbrief een klein beetje kent, dan heb je op een gegeven moment zo'n hoofdstuk, hoofdstuk 11, met geloofshelden. Weet je wel? Abraham door het geloof, Sarah door het geloof, Jacob door het geloof. Daar had ook kunnen staan, de Israëlieten door het geloof hebben Jericho in bezit genomen. In geloof en gehoorzaamheid. Die trompetten hadden geblazen. En wat deed God vanuit de hemel? Hij liet die muren wijken. Die machtige muren waar een paard en wagen overheen kon gaan. Die stortten zomaar in. Wat zal dat, terwijl ze dat al in geloof deden, ook een geloof in hun hart hebben gegeven? Ze hadden al zoveel gezien. Ze hadden al zoveel ervaren. Maar toen nog een keer zo'n machtig wonder. Gewoon vanuit de hemel, alsof God vanuit de hemel zo zijn hand op die machtige stad legde. En die stadsmuren weken om. Pff, alsof het een puddingje was zo. Het zakte zo in elkaar. Een glorieuze overwinning. Maar. God had een opdracht gegeven. Jullie moeten alles met de band slaan. Dat betekent letterlijk alles wat leeft. Er was ook een vraag op de app voor gekomen. Was trouwens heel fijn dat iemand dat vraagt. Wat is dat? De ban. Alles wat leeft moest vermoord worden. Alles. Mensen, dieren, kinderen. Behalve 1 iemand. Wie van de kinderen weet dat? Rachab. En dat is weer zo'n prachtig beeld ook voor ons, hè? Rachab was een heiden, een ongelovige, een niet-Jood. Maar wat hadden ze gezegd? Iedereen die bij jou in huis zit, zal ook niet sterven. Dus Rachab had veel mensen uitgenodigd, hoor. Kan ik je verklappen. Die zat daar echt niet in de eentje. Die zat daar met de familie en met de vrienden, want die wist van, wat die Israëlieten gaan doen, dat gaat echt gebeuren. Prachtig beeld. Maar alle waardevolle spullen, alle bezittingen, die zouden aan God gewijd moeten zijn. Die zouden aan God gegeven moeten worden. Dus ze mochten alles meenemen, maar ze moesten alles ook aan God geven. En dit was de eerste stad, Jericho, en alles was voor God. En God had gezegd, oké, ik hoef alleen maar die ene stad, de rest is voor jullie, het hele land. Alles wat je daar vindt, boomgaarden, mooie huizen, waterputten, goud, zilver, dieren. Jullie mogen alles hebben, behalve die ene stad, Jericho. Alles wat je daar vindt, is voor mij. Ik zou zeggen, dat is een mooie deal, toch? Ja. Eigenlijk lijkt het wel een beetje op de Hof van Eden. Waarop God zei van, jullie mogen alles hebben, behalve die ene boom. En dan komen we bij hoofdstuk 7. En ik hoop dat jullie goed meelezen. En dan eigenlijk komen we direct op een hele indrukwekkende tekst. Maar, dus je moet even in oogenschouw nemen. Hè? Ze zitten nog helemaal vol van die glorieuze overwinning. 2 miljoen mensen, misschien waren het er wel 3. Maar, de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Laten we daar even stoppen. Maar, eigenlijk is dat heel indrukwekkend, hè? Er staat maar. Eigenlijk laat dat al zien, die glorieuze overwinning, maar. Iets heel verdrietigs komt er nu. En dat ene woordje, de Israëlieten. Er staat niet, er was een Israëliet die trouwbreuk pleegde, maar de Israëlieten. En dat brengt ons bij een hele interessante gedachte. Die wil ik graag met jullie delen. Dat God altijd in collectief denkt. Wat bedoel je daarmee? We hebben een persoonlijke relatie met God. We hebben een persoonlijke God. Die van ons individueel, van ons allemaal persoonlijk houdt. Maar wanneer hij werkt, werkt hij nooit door 1 persoon tegelijk, maar werkt hij altijd in de gemeenschap. Eerst in het volk, alleen bij het volk Israël, onder het oude verbond. Maar nu onder het nieuwe verbond werkt hij altijd door de gemeente heen. Christus, het hoofd van het lichaam, werkt altijd door zijn lichaam, de plaatselijke gemeente. Is het je wel eens opgevallen dat hij nooit in Openbaringen een brief schrijft aan een persoon in de gemeente, maar dat hij altijd schrijft aan de engel van de gemeente, de voorganger, aan de gemeente. En dan zijn er een aantal mensen in die 7 gemeentes, niet aan de 7 christenen, maar aan de 7 gemeentes. En hij noemt het gemeentes, dat laat zien dat die gemeentes aan hem toebehoren, dat daar gelovigen zijn, een groep gelovigen, een gemeente. Maar er zijn er een aantal in die gemeente die wijken of van de leer af, of ze hebben de leer van Biliam aangehangen, of nou, noem allemaal maar op. Maar hij spreekt de hele gemeente aan. Dat gebeurt hier ook. Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want, nou komt het. Want Achan, de zoon van Gamri, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van wat door de ban was gewijd. Dit is interessant. Er is 1 iemand, met naam en toenaam, uit welke stam notabene, het wordt helemaal omschreven, dat betekent dus dat het iets belangrijks is, en die heeft iets gedaan. Hij heeft genomen van datgeen wat aan God toebehoorde. God had gezegd, alles wat je daar vindt, wat waarde heeft, behoort mij toe. En nu was er 1 iemand, Achan, hij heeft genomen van datgeen wat eigenlijk aan God toebehoorde, en hij heeft gedacht, het behoort niet aan God, het behoort mij toe. 1 iemand. Moet 1 iemand het gehele volk van Israël als het ware plat en lam leggen? Het is wat hier gebeurt. En het staat er zo omschreven, maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk. Ze zondigden eigenlijk. Nou, wat gebeurt er dan? met die glorieuze overwinning in hun hoofd, want niemand wist er eigenlijk van, behalve alleen Achan en zijn gezinnetje. Nou, ze hebben de smaak als het ware goed te pakken en ze zeggen, kom jongens, we gaan op naar het volgende. Jericho was een grote stad, nou komt Ai. En Jozua die stuurt een aantal mannen erop uit, zegt, bekijk dat stadje eens even. Er komen mannen terug en die zeggen, ja joh, hey, maar hier hoeven we niet met 2 miljoen mensen naartoe. Hier hoeven we ook niet met 10.000 naartoe. 2.000, 3.000, dat is echt genoeg, klein stadje, dat moet wel lukken. Nou, daar gaan ze. 3.000 mannen van Israël en ze gaan in geloof dat stadje Ai. Ai, makkelijk joh, dat doen we even. Maar wat gebeurt er? Ze trekken naar die stad toe en die mannen van Ai, die weten wat er is gebeurd in Jericho. Ze breken de stadspoort uit en ze komen naar de Israëlieten. En die Israëlieten, wat er ook gebeurt, lieve help, er komen mensen op ons af. Ze keren zich om en ze beginnen te rennen en er worden 36 mensen, 36 man van de Israëlieten gedood. 1 man met zijn gezin doet iets wat niet mag gebeuren. En moet je kijken wat een gevolg dit heeft. 36 mannen die een gezin hebben, een vrouw met kinderen. 1 iemand die doet iets en het heeft zulke grote gevolgen. Je snapt wel dat in eerste instantie het hart van die Kanaanieten smolt van angst, maar dat het nu omkeert. En er staat in vers 5, toen smolt het hart van het volk van angst en het werd tot water. Nou, als je hart als het ware een pudding wordt, dan zit er nog iets van een massa in. Weet je wel, het kan flubberen. Maar als het water is, dan is het helemaal weg. Het is helemaal niks meer. Het vloeit helemaal weg. Wat nu? En dan vind ik het zo indrukwekkend hoe Jozua reageert. Hij scheurt zijn kleren, vers 6. Hij werpt zich met het gezicht op de aarde en hij gaat naar de voorhof. Prachtig, prachtig beeld trouwens, hè? Hij gaat niet onder de open hemel liggen of waar dan ook, maar hij gaat als eerste naar het tempel, de tabernakel in die plaats. Hij werpt zijn gezicht in het stof en hij ligt daar tot de avond. Hij vernedert zich helemaal. En dan gaat hij een gebed uitspreken. En dat deed hij trouwens niet alleen, hij doet het met de oudsten. En ik ga vanaf vers 7 even een klein stukje lezen. En Jozua zei, ach heren, heren, waarom hebt u dit volk door Jordaan laten oversteken? Om ons in de hand van de Amorieten te geven. Om ons om te brengen. Hadden we maar besloten om aan de overkant van de Jordaan te blijven. O heren, wat moet ik nu zeggen, nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Kanaanieten en alle inwoners van dit land dit zullen horen, zullen zij ons omsingelen. En onze naam van de aarde uitroeien. Dat is erg. Als de hele naam van het hele volk Israël wordt uitgeroeid. Maar wat zult u dan voor uw grote naam doen? Daar ging het hem eigenlijk om. Hè? Toen zei de Heer tegen Jozua, sta op. Waarom ligt u zo met uw aangezicht de aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mij verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was en ook gestolen en gelogen. En zij hebben het bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Zij zullen voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder de ban. Hebben we weer dat woordje ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Sta op, heilig het volk en zeg, heilig u voor morgen, want zo zegt de Heer, de God van Israël, er is een ban in uw midden. Israël, u zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden, totdat u de ban uit uw midden wegdoet. Indrukwekkend hoe Jozua in dat droge, stoffige zand gaat liggen en tot de avond bidt. Heren, wat overkomt ons nu? Je snapt dat, hè? Dat Jozua helemaal totaal onthutst is. Hij weet dat hij in de kracht van God is. Hij heeft de engel ontmoet. Ze hebben notabene Jericho veroverd, glorieus, zonder slag, zonder stoot. Gods hand had het gedaan en nu denken ze, ai, kom op, wat is dat nou? En dan een eerste de beste tegenslag. Maar God wint er geen doekjes om en die zeggen eigenlijk, wat doe je hier? Israël heeft gezondigd. En God kijkt als het ware het hele volk aan. Israël heeft gezondigd. Zij hebben, wordt niet over een individu gesproken, maar er wordt gesproken. Ze hebben dat gedaan. Ze hebben genomen, ze hebben gestolen, ze hebben gelogen. En ze hebben het in hun tent begraven. Heel indrukwekkend. Maar de tekst die hier staat, die vind ik heel opmerkelijk. Zij zullen voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder de ban. Dus eigenlijk moeten we dit met elkaar heel goed beseffen. Wat de uitwerking van zonde in ons leven is. Er wordt wel eens gezegd, zondigen in ons leven doen we niet goedkoop. Dat is zo. Maar zondigen, terwijl je onderdeel bent van de gemeente van Christus, doe je niet goedkoop. Want God kijkt de gemeente aan en hij spreekt de gemeente aan. En wat je hier eigenlijk heel duidelijk ziet, en ik geloof dat het een principe is wat we hieruit leren, is dat de gemeente niet in staat is om tegen zijn vijanden te kunnen opstaan, wanneer zijn kinderen in zonde leven. Dan rust er als het ware een ban op de gemeente. Eerst was het alles onder de ban doen in Jericho, alles wat leefde moest verbannen worden en alles wat waarde had was aan God gewijd. Maar nu ligt er als het ware, je zou het ook bijna zo kunnen zeggen, een vloek over de gemeenschap. En die vloek houdt in, ze zullen geen stand houden tegen hun vijanden en ze zullen ervoor wegvluchten. En ik denk, ik ben echt van mening dat we deze principes één op één kunnen overzetten op de gemeente vandaag de dag. En we kunnen dat ook persoonlijk op onszelf betrekken. Ik kan geen stand houden tegenover de duivel, tegenover mijn vijanden. Ik zal voor hem wegvluchten op het moment dat ik zonde toelaat in mijn leven en ze laat regeren. Ze de boventoon laat voeren. En ik denk dat meerdere van ons daarvan kunnen getuigen, inclusief mijzelf. En God zegt het volgende. Laten we dat nog één keer lezen. Totdat u, vers 13, de laatste zin, u kunt niet stand houden totdat u de ban, eigenlijk zou ik kunnen zeggen de vloek, uit uw midden wegdoet. En God heeft een bijzondere manier. Hij zegt, jullie moeten jullie heiligen, jullie moeten jullie reinigen. Dat betekende letterlijk, ze moesten zich allemaal wassen, ze moesten schoon worden. En ze moesten allemaal op appel komen, de volgende dag. En wat ik zo opmerkelijk vind, is dat hier één gezin is die weet precies wat er aan de hand is, maar die houdt zich stil. Die zegt niet wat er aan de hand is, die houdt zich stil. Die wacht tot het moment dat ze aangewezen gaan worden. En de volgende dag breekt aan. En elke stam wordt per stam verdeeld. 12 stammen. De nakomelingen van Juda, de nakomelingen van Levi, Issachar. Nou, noem allemaal maar op. Ze staan allemaal. En dan komt de hoge priester, die heeft 2 stenen in zijn borstzak. De Urim en de Tunim. Waarschijnlijk, er is niet heel veel over bekend, maar waarschijnlijk was het een witte en een zwarte steen. En ze baden, o God, geef ons antwoord. Is het de stam van Levi of is het de stam van Issachar? Ene was zwart en de andere was wit. En de hup, haalde 1 steen uit. 1 stam viel af. En zo gingen ze alle stammen af en er bleef 1 stam over, Juda. En zo gingen ze alle familiehoofden langs. En er bleef 1 familiehoofd over. En toen gingen ze alle ouders van die familiehoofden langs. En daar bleef 1 ouder over. En uiteindelijk blijft er één gezin over. Het gezin van Achan. En we gaan daarover lezen. Achan is aangewezen, vers 19. Toen zei Jozua tegen Achan, mijn zoon. Ik vind dit zo mooi, hè. Hij zegt niet, jij bent aangewezen, jij vuile viezerik. Moest kijken wat je gedaan hebt, 36 man. Hij zegt, mijn zoon. Ik vind hier zoveel liefde uitspreken. Hij zegt, mijn zoon. Geef de Heere, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt en verberg het voor mij niet. En Achan antwoordde, Jozua, het is waar. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan. Want ik zag onder de buit, in Jericho, een mooie kostbare Babylonische mantel. 200 sikkel zilver en een goudstaaf met het gewicht van 50 sikkel. Moet je even lezen wat er nu staat. Dit is de aftredende schaal. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent. En het zilver eronder. Jozua, ik moet je voorstellen, het is 2 miljoen mensen staan daar. En je laat het zo ver komen dat jij wordt aangewezen. Hoe zou dat gezin daar hebben gestaan? Want laat het even duidelijk wezen. Hij zegt, ik heb het in het midden van mijn tent verborgen. Dat heeft het hele gezin geweten. Het was niet in een stiekem ergens in een hutje op de hei. Dat niemand er vanaf wist, maar het hele gezin wist ervan. Vader is met iets binnengekomen en heeft het in het midden van de tent verstopt. Hij heeft een gat moeten graven in het midden van de tent. Hij heeft gezegd, kijk eens jongens. En die kinderen hebben gezegd, we gaan dat tegen niemand vertellen. Het hele gezin heeft ervan afgeweten. Nou, dat hele gezin staat daar, te midden van 2 miljoen mensen. En die zegt, zouden wij het zijn? Zouden wij het niet zijn? Zouden wij het wel zijn? Ze hadden ook direct naar voren kunnen lopen en hadden gezegd, wij hebben gezondigd. Maar ze laten het zo ver komen, dat God hem met naam en toenaam aanwijst. Maar ik vind het patroon zo opvallend. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. Ik begeerde ze. Ik nam ze. En ik verborg het. Zonde begint altijd van binnen. Ik begeer het. Maar die begeerte vindt aansluiting in ons hart. Want het is de... hij vindt aansluiting bij ons hart. Maar het is altijd de verleiding die op ons afkomt. Wanneer we iets zien, denken, horen. Ruiken, voelen. We zien het en we begeren het. En ik weet zeker dat je als kind van God bij begeren de deur kunt sluiten. Denk aan wat we de afgelopen weken, nou ik zou bijna willen zeggen, wat er bijna is ingestampt door broeder Hugo. Hij heeft het herhaald en hij heeft het herhaald en hij heeft het herhaald, misschien bijna tot vervelend toe. We zijn dood voor de zonde. Toch? En wat is er dan dood? Onze zondige natuur is dood. We zijn een nieuwe schepping, zoals Wilco het al zei. Wanneer de zonde komt, we zijn nog vlees en bloed, daar kan het op aanhaken, maar in ons woont de Heilige Geest van God, die zich verenigd heeft met onze geest, waardoor wij kunnen zeggen, ik ben een kind van God. Abba, Vader. Wanneer de begeerte komt, kunnen we zeggen, nee. Maar hij begeerde ze, hij nam ze en hij verborg het. En God gaf de opdracht. En dit, hieraan kan je zien dat we nog in het oude verbond zijn. Het eerste verbond, in het Oude Testament. God had de opdracht gegeven, oké. Eén ding. Degene die aangewezen wordt, die wordt met vuur verbrand. Er blijft niks meer van over. Geen genade. En dat is wat er gebeurt. De Israëlieten, 2 miljoen mensen, mogen stenen pakken. Ze mogen ze tegen Achan en zijn kinderen, met heel zijn huisraad, dieren, alles gaat mee, wordt gestenigd en met vuur verbrand. Geen genade. Met andere woorden zou ik zeggen, God eist bloed. Of met nog andere woorden, de wet zegt, de zondaar moet gestraft worden. En nou komt wat mij betreft eigenlijk hetgeen wat ik deze week heb geleerd. Wat ik voor vorige week nog niet wist. En misschien dat sommigen van jullie het ook hebben ontdekt, wanneer ze dit de afgelopen dagen misschien meerdere keren hebben gelezen. Hoe wordt deze plaats genoemd? Achor. Het dal van Achor. En wat hebben we daar vorige week vanuit Hosea over geleerd? Oké, ja, nou, ik hoor de hersenen kraken. Oké. Genade, vergeving. Ja, de Frits van, preek van Frits. We zingen ervan. U leidde mij door de wildernis. U bracht mij naar het dal van Achor. Nou, dit is niet bepaald een prettige plek, toch? Dit is een plek van wanhoop, van dood, van verderf en geen genade, toch? Oké. Laten we even opzoeken. Hosea 2. Eerste grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en dan Daniël en dan hebben we Hosea. Hosea 2 en ik meen op mijn hoofd gezegd vers 14, ja. Wacht even tot iedereen het gevonden heeft. En ik lees jullie de tweede zin voor. En het dal van Achor maken tot een deur van hoop. En laten we even dit even, moet je even voorstellen. Er was daar een steenhoop. 2 miljoen mensen die een steen mogen gooien, misschien wel meer. Er is daar een reusachtige steenhoop. En iedereen die door dat dal gaat weet van, hey, hier ligt een heel gezin onder. En iedereen weet hoe dat gezin heette. Het gezin van Achan. Achan de dief. Eigenlijk zouden we zeggen, dit dal is het dal van wanhoop. En waarom zegt God, ik zal het dal van Achor maken tot een deur van hoop. Ik vind dit zo schitterend. Eigenlijk zouden we gewoon de preken van broeder Hugo allemaal kunnen samenvatten. Daar waar ik sterf, daar waar ik beleid, ik ben zondig, onrein, goddeloos, leugenachtig, diefachtig, noem alles maar op, ik ben een iemand die alles verkeerd begeert, maar daar waar hij sterft, laat God hem opstaan. Waarom? Omdat degene die in Christus Jezus is, een nieuwe schepping is. Omdat God zegt, ik maak dat dorre dal tot een deur van hoop. En wie is de deur? Klinkt alsof jullie er niet blij mee zijn. Dat is Jezus. En wie is onze hoop? Het is Jezus. Ik maak dat dal waar iedereen als het ware met een grote boog omheen loopt en zegt, daar wil ik nooit meer komen. Want het is het dal waar ik aan terugdenk dat Israël een grote nederlaag leidde. Misschien wil je je eigen naam vandaag in dat je zegt, ik leidde daar een grote nederlaag. God zegt, ik maak dat dal tot een deur. Weet je wat een deur is? Een deur heeft de functie een ruimte af te sluiten en een ruimte te openen. En dat dal, zegt God, dat dal, daar zet ik een deur van hoop. Met andere woorden, achter dat dal heb ik een nieuwe toekomst voor jullie. Snap je nu waarom wij kunnen hopen? Als ik vandaag dit niet had geweten, had het hierbij moeten blijven. Had ik moeten zeggen, weet je, als we zondigen, dan ligt er een ban op de gemeente. En is er eigenlijk geen hoop meer, want er is geen genade. Maar er is wel genade. En God eist bloed. Maar er is bloed. Het kruis van Golgotha. En van dat bloed kunnen we zingen. Er is kracht. Er is kracht. Er is wonderbare kracht in de naam van Jezus. Er moest bloed vloeien. En daar, zo staat het er zo prachtig geschreven. Hem die geen zonde gekend heeft. En hij die geen zonde gedaan heeft. Heeft hij tot zonde gemaakt. Kan je dat voorstellen? Dat Jezus die heilig is, die rein is, die smetteloos en volmaakt is, door God de Vader tot zonde is gemaakt. Waardoor die angstige bloed, zweten, druppels heeft gezweet en heeft uitgeroepen, Vader, als het dan echt mogelijk is, laat dan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar God zei, er is geen andere mogelijkheid. Anders had het vanavond gebleven bij het dal van Achor. En hadden we vanavond allemaal moeten zeggen, dat is de plek waar ik begraven hoort te worden. Dat is de plek waar God zijn toorn over ons uitgiet. Zo staat het er letterlijk geschreven en Gods toorn werd geblust. Ik vind het zo schitterend, hè? Een van de psalmen die ik als kind heb geleerd. Die zegt het volgende, maar de hitte van Gods gramschap is geblust. Niet met een beetje bluswater, maar met het bloed van Jezus. De boosheid van God richting de zonde, om het even gewoon in Rotterdamse, hedendaagse taal te zeggen. De boosheid van God over de zonde, die heeft Jezus geblust. Is dat niet mooi? Geeft dat geen hoop voor ons allemaal? Als Paulus zegt, ik ben de grootste van alle zondaren. En u zegt vanavond met mij mee, dat ben ik ook. Of dat ben ik naar Paulus, of hoe dan ook. Dan mag ik u verkondigen, er is genade in overvloed. En weet je, het is nog veel mooier. Ik hoef het u niet te presenteren alsof het iets is wat in de lucht hangt. En zegt, nou kijk eens, er is genade. Maar ik mag u vanavond verkondigen, die genade is voor ons allemaal. De Bijbel zegt, het is voor de gehele wereld. Op één voorwaarde. Heel eenvoudig. Voor een ieder die gelooft. En dat is een stap. Durf jij Jezus te vertrouwen? Op de plek van Achor? In dat dal? Om te zeggen, oké. Vader, echt waar. U bent God. U bent heilig en u bent boos over de zonde die ik heb gedaan. Ik moet sterven. Maar als ik dat dal in ga om daar gestenigd te worden door uw boosheid, dan weet ik, ik val niet in het dal van Achor. Maar in dat dal staat een deur. En die deur is wagenwijd open. En achter die deur vind ik een leven van hoop. Het dal wat eerst wanhoop was, is nu hoop geworden, omdat Jezus leeft. En omdat hij zijn knecht heeft uitgezonden om te prediken en aan iedereen te verkondigen. Dat er genade in overvloed is. Dat er vergeving is. Dat er reiniging is. Dat alles beschikbaar is wat wij nodig hebben. Om een leven van hoop te leven. Om een leven te leven. Te zeggen, ik ben vrijgekocht. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En weet je, misschien denk ik, ja, dat is het. Misschien voel je je nu zoals zo'n Israëliet hè, die net Jericho heeft verslagen. Glorieus. En je denkt, ik kan de hele wereld aan. Hoe vaak hebben we dat al niet gehad? Dat we dachten, ik kan alles aan. komt die begeerte weer. Die komt om de hoek kijken. En die klopt bij ons oude vlees. En die zegt, hey, koekoek. Ja? Je moet er lachen, maar dat is wat er gebeurt. Maar dan te zeggen, ik doe de deur dicht. Want ik heb een andere deur. Niet meer ik leef. En ik leef niet meer om mijn begeerte te bevredigen. Ik leef om mijn Heer te bevredigen. Ik leef voor de glorie van zijn naam. Ik leef voor de glorie van Jezus. En weet je, ik vind dit nog mooier. Het houdt hier niet op. Wanneer wij gezondigd hebben. Wie kan het invullen? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Het is niet dat die deur één keer geopend is en zegt van oké, je mag één keer naar binnen. Maar wanneer je gevallen bent, dan is die deur gesloten. Hij zit boven. En wat doet hij voor ons? Omdat hij ons kent. Hij weet dat we tot in het diepst van onze botten zondig zijn. Daarom is hij een voorspraak bij de Vader. Halleluja! Halleluja! Jezus, hij leeft om voor ons te bidden. En vul je naam nou eens in. Hij leeft om voor mij te bidden. Ja, ik word er zelf ook blij van, maar we mogen allemaal blij worden. Hij leeft, en zeg het eens met me mee, hij leeft om voor mij te bidden. Wanneer ik gezondigd heb, is hij mijn voorspraak bij de Vader. Laten we daarom niet treuzelen om terug te keren naar hem wanneer we gezondigd hebben. Maar laten we daar niet blijven liggen in dat dal van wanhoop. Laten we die ban over de gemeente niet laten liggen, zodat we moeten vluchten voor de vijanden. Want hij heeft gezegd, jullie zijn de kop en niet de staart. Wij hoeven niet meer te vluchten. We zijn in Jezus, in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Waarom? Hij heeft ons lief gehad. Hij wil dat we leven zoals hem. Dat we uitgaan in de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat hij wil. Hij wil niet dat we down, under blijven. Hij wil dat we opstaan en dat we leven in een leven van hoop. Dat heeft hij voor ons geopend. Een deur van hoop. Halleluja. En weet je, om de brug te slaan naar het avondmaal zo, we gaan zo eerst een lied zingen. Weet je, die tafel is open voor iedereen. Zelfs voor diegene die zegt, ik heb de hele week, de hele maand, misschien langer, heb ik ondergelegen. Misschien heb je je gevoeld alsof je gestenigd was door die puinhoop. Alsof je 2 miljoen stenen van aanklacht en beschuldiging tegen je inkreeg. Dat je zegt, daar lig ik onder. In dat dal. In dat dal van beschuldiging en aanklacht is een deur wagenwijd open. En daarom mogen we allemaal vrijmoedigheid hebben om te zeggen, dit bloed van Jezus en dit brood is wat ik nodig heb. Of dat je gast bent of dat je bij dit huis hoort. En dat is ook het teken waarom Jezus heeft gezegd, ik wil dat jullie dit net zo vaak doen totdat ik terugkom. Waarom? Omdat we niet zonder hem kunnen. Niet zonder zijn zonder zijn vlees, zonder zijn lichaam en zonder zijn bloed, zonder zijn vergeving. We kunnen niet zonder. Laat ons niet tegenhouden door een aanklacht of wat dan ook. Maar laten we door die dal, door die deur van hoop binnengaan. In het leven van hoop. De liefde van God onze Vader. De genade van de Heer Jezus Christus en de vrede, de shalom van de Heilige Geest, zij en blijft met jullie allen, totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkeert. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.